En vanavond beginnen wij voor in het Nieuwe Testament. Want zo noemen wij dat. Dat wil zeggen, bij die Bijbelboeken die binnen het Jodendom niet gekend worden. Ja, zo langzaam praat, denk ik ook meteen. Maar de Joden kennen het Oude Testament ook niet, hoor. Maar toen maar. Maar het Bijbelboek Matteüs, dat is het eerste boek dat we hebben na die witte bladzijde, weet u wel. En het bespreekt geschiedenis die pak een beet plaatsvond 400 jaar na Malachi. Niet helemaal, maar zo nauwkeurig gaat het me niet om. Waar het me wel om gaat is dat deze witte bladzijde in onze Bijbels eigenlijk staat voor wat wij noemen de intertestamentaire periode. Jawel. Want ja, dat wil zeggen de periode tussen in de beide testamenten. Ik heb altijd moeite met die uitdrukkingen, testament. Omdat in werkelijkheid een testament is een wilsbeschikking. En niet een boek, zal ik maar zeggen. Dus ja. Maar het neemt niet weg dat de heilsgeschiedenis als zodanig wordt verdeeld door de Bijbel zelf in twee perioden, die van voor Christus en na Christus. Niet dat we een jaartelling hebben in de Bijbel die doorloopt, die is er niet. Maar wat wij kennen van onze kalenders, onze westerse kalenders, is zo'n vreemd idee niet. Want inderdaad, je hebt de tijden der onwetendheid, heet dat. De uitdrukking leen ik even uit Handelingen 17, geloof ik. God, de tijden der onwetendheid overzien hebben. De verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat wil zeggen, de Oud-Testamentische tijd is de periode van betrekkelijk licht, maar daarmee verhoudingsgewijs duisternis en daarmee onwetendheid. Tijden ook waarin bepaalde goddelijke waarheid verborgen bleef. Dat wil zeggen, wel vaststond, maar niet expliciet werd geopenbaard. En dan krijgen wij de komst van degene wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd. Want daar gaat het eigenlijk om. En daarmee werd meteen een einde gemaakt aan al die zogeheten Oud-Testamentische omstandigheden. Ik praat wat voorzichtig, want ja, de term testament is natuurlijk niet de aanduiding van een deel van de Bijbel. Dat is alleen zo in kruiswoordpuzzels. Deel van de Bijbel. Twee letters. De tweede is een T. Moet de eerste nou een O zijn of een N? Dat hangt er vanaf. Als je een Jood bent, is het weer anders. Maar doe maar weer. Oude of Nieuwe Testament. Dat is natuurlijk niet zo. Wij noemen al die geschiedenissen in de Bijbel Oud-Testamentisch. Strikt genomen kan dat niet eens, want het Oude Testament is het Oude Verbond. Want testament en verbond is in de grondtalen van de Bijbel volstrekt hetzelfde begrip. Hetzelfde woord. Is niks anders. Eén ding. Een testament is een verbond en een verbond is een testament. Een verbond is ook een wilsbeschikking. Maar strikt genomen, wat in de Bijbel zelf of door de Bijbel zelf het Oude Verbond wordt genoemd, dat is in het Nieuwe Testament, hè? Dat is in Hebreeën. Maar wat de Bijbel zelf dus Oude Verbond noemt, dat is het verbond met Mozes, het Mozaïsche verbond. En dat werd gesloten met Israël via Mozes. Het wordt dus naar Mozes genoemd. Ook de Bijbel zelf doet dat. Mozes heeft u geleerd, Mozes heeft u gezegd, wij geloven in Mozes enzovoorts. Maar het Mozaïsche verbond begon ongeveer historisch pak een beet 1500 jaar voor Christus. Volgens de meeste tegenwoordige theologen, chronologen, geef ik een veel te vroege datum. Die gaan uit van iets van 1200 voor Christus. Maar zonder op hun rekenkunst in te gaan, zeg ik gewoon, dat is een misverstand. Het is 1600 zoveel. 1656. Maar het hangt er vanaf hoe je precies rekent. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het is pak een beet 1500 jaar voor Christus. En dat betekent dat het eveneens pak een beet al 2500 jaar gepasseerd waren van Adam tot Mozes. Zodat het Oude Testamentische tijd eigenlijk maar een klein deel is, het mindere deel, van wat wij gewend zijn als Oude Testamentische geschiedenis te beschouwen. Het zijn dus heel betrekkelijke begrippen. In het Jodendom kent men die uitdrukking Oude Testament sowieso niet. Dat kan ook natuurlijk niet, want dan impliceert het, die term impliceert immers dat er ook een Nieuw Testament moet zijn. Want anders dan heb je geen Oud Testament. Zo verklaart de Bijbel het zelf namelijk, ook in Hebreeën, hoofdstuk 8 is dat, wat allemaal zo staat. Maar goed, wat tot neerkomt, is dat in Oud-Testamentische tijd, en ik neem nu toch maar de, pak een beet, 4000 jaren of zo, vanaf Adam tot Christus, waar het over gaat, is in principe dat vanaf het begin aan Adam reeds beloofd is, of was het dan Eva, reeds beloofd is de komst van iemand die, en daar gaat de rest dan over, over die, wat hij allemaal doen zou, of wat hij allemaal zijn zou, wat in de praktijk toch geen verschil maakt, want wat iemand is, dat is wat hij doet, hè? Nou ja. Bepaalt iemands identiteit. Wie is God? Dat is diegene die van de beginnen gesproken heeft. En dat is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. En de hemelen en de aarde uitspant en in stand houdt. Die God. Die God, die, dat is degene die Israël uit Egypte verlost heeft. Of die Abraham geroepen heeft uit Ur der Galdeën. Of die tot Noach gezegd heeft, het gaat binnenkort regenen. En zoiets, dat soort dingen. Die God. Ja, al het andere is. Heb je niks aan. Dat is wazig. Daar kun je niks mee. Al was maar omdat God nou eenmaal van een hogere soort is dan wij zijn. Hetgeen noodzakelijk betekent dat wij hem niet kunnen begrijpen. Als wezen. Wij kunnen onszelf niet eens begrijpen. We zijn op zoek naar onszelf. Ik ken zulke mensen, die reizen wat af, hoor. Op zoek naar zichzelf. Heel de wereld over reizen ze. En kunnen zichzelf niet vinden. Ja. Waarom denk ik nou aan Don Quixote? Waarom denk ik? Nou ja, zoiets. Maar die zijn op zoek naar zichzelf, maar ze weten wel wat te vertellen over God. Dat hoef je dus ook dan niet serieus te nemen, hè. En dat doen wij dan ook niet. Maar het Oude Testament, ik zal het in eenvoudige taal zeggen, bij wijze van spreken voor de Alpha-cursus. Daar bedoel ik niks lelijks mee, dat u dat niet denkt. Maar ik zal het eenvoudig zeggen. Het Oude Testament staat vol met beloften. En het Nieuwe Testament staat vol met hoe die beloften vervuld zijn geworden. En eventueel hoe we dat in de toekomst ook nog zullen zien, ook allemaal. Dat lijkt me de juiste formulering. En nou terug naar, want ik moet toch naar Matthäus Evangelie. Daar staat boven dat Bijbelboek het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Nou staat er nergens in de Bijbel dat dit boek door Matthäus geschreven is. Ja, ik geloof wel dat het door Matthäus geschreven is. Maar niet omdat de Bijbel dat zegt, want de Bijbel zegt dat namelijk niet. Wij, ja, er zijn wel meer dingen die wij geloven die niet in de Bijbel staan, hè? Toch? Nou ja. Het is geschreven door Matthäus, dat is volgens de christelijke traditie van oudsher. Men weet niet beter, het is nooit bestreden, het is overgeleverd als geschreven door Matthäus. Oké. Het heet het evangelie, dat woord heilig. Ach ja, als het woord van God is, is het sowieso heilig. Dat zal dan wel, maar dan krijg je nog het woord evangelie. En daar bestaat enig misverstand over, dus dat ga ik toch maar meteen vertellen. Het woord, de enige echte betekenis van het woord evangelie gaat als volgt. Hoe vind je die? Wel, evangelie is geen Nederlands woord van oorsprong. Dat weet u toch? Dat is geen Nederlands woord. Dat is Grieks. Dat hebben de vertalers niet vertaald. U hebt in de inleiding het een en ander gehoord van onze broeder Vos over bijbelvertalingen. Nou goed, de statenvertalers hebben sommige woorden uit de grondtekst niet vertaald, omdat ze toch vonden dat er geen goed Nederlands woord voor was. Goeddekkend, zou ik maar zeggen. Heb je wel eens iets moeten vertalen? Serieus? Kan niet schelen, van het Nederlands naar iets anders of van iets anders naar het Nederlands. Hoe vertaal je drie ogen drama uit? Hoe vertaal je dat? Heb je toch een probleem? Ja, hoe vertaal je, het is een schot in de roos. Ik heb eens gelezen, iemand die schreef in het Engels dan, a shot in the roos. Dat is echt niet goed Engels hoor, echt niet. Maar doe maar, hoe vertalen ze iets? Ja, wat zong ik nou laatst ergens? Oh, in een lied, ik weet niet welk lied het was. God is overal. Nou, hebben wij wel eens gehoord over de alomtegenwoordigheid Gods. Hetgeen trouwens een twijfelachtig begrip is, eerlijk gezegd. Want het is bijbels niet te onderbouwen. Niet echt. En als je het wel onderbouwd hebt, dan ben je pantheïsme aan het verdedigen. En dat schijnt dan toch een heidense leer te zijn. Maar goed, het wordt een problematisch ding. Maar het is een vertaling uit een Engels lied, waar staat God is overal. Maar dat, als je dat vertaalt met God is overal, heb je het niet goed vertaald. Want als je zegt God is overal, dan zeg je plat, overal hier op aarde waar wij ook zijn, want dat is het dan, daar is God. Ja, nee, de term God is overal betekent God is boven alles. Boven alles. Hij overruled het een en ander, dat is wat het betekent. Je kan me niet zomaar één op één woorden uit van de ene taal in de andere zetten. Vraag dat maar aan Google. Daar is geen Engels woord voor apartheid. Dus ze moeten het doen met ons Nederlandse, nou ja, Afrikaanse, maar eigenlijk Nederlandse woord. En zo zijn er meer van die begrippen, die kun je niet vertalen. Omdat het niet dekt. Omdat er in ieder geval een andere gevoelswaarde, heet zoiets, aanhangt. Dit is officieel wat ik nu zeg. Hè. Dat is problematisch, vandaar dat vertalen een kunst is. Het is heel moeilijk. En de vertalers hebben bij gelegenheid gedacht dat ze bepaalde woorden niet vertalen konden, omdat er geen Nederlands woord voor was. Zo zitten wij, om het te beperken tot puur Bijbelse begrippen, met het woord engel. Dat konden ze niet vertalen, althans, dat konden ze wel, want engel betekent in het, dat is Grieks, hè? Engel betekent gewoon een bode, een boodschapper. Maar ja, soms is die boodschapper ook in de Bijbel gewoon iemand, een meneer, een boodschapper. En soms is het een hemels wezen. Dat hangt af van de context waarin het gebruikt wordt. Maar wij gebruiken het woord engel in hoge mate voor hemelbewoners. Ja, dus als je het woord bode tegenkomt, ja, dan heb je een probleem. Wie is het dan? En de vertalers hebben het probleem ontweken en gewoon het woord laten staan. En sindsdien is engel het Nederlands woord. Heb je dat nog? En soms is een engel een heel lief iemand, weet u nog? Zoals die man zei, mijn vrouw is een engel. Je weet wat die andere zei, hè? Die zei, heb je geluk gehad, de mijne leeft nog. Maar goed, toen wel. Die krippen we er weer uit, hè? Wel, doe maar weer. Maar het heeft zoveel toepassingen. Als in het Oude Testament staat, er komt een bode bij David of waar dan ook maar. Dan staat daar het woord malach, dat dus één op één vertaald wordt naar het Grieks met engel. Maar dat is helemaal geen hemels wezen. En als van het Oude Verbond staat dat het in de handen van, besteld is van de middelaar door de bediening van engelen, dan is nog maar de vraag of daarmee hemelse wezens bedoeld worden. Of aardse. Wat is het? Heb u dat? Nou ja, zo zitten we ook met het woord evangelie. En wij leren dus plat dat evangelie betekent blijde boodschap. En ik roep al jaren dat dat niet de betekenis is. Dat is het alleen volgens degenen die Grieks geleerd hebben. Het is een Grieks woord. En in het Grieks betekent evangelie zoveel als blijde boodschap. Maar in de Bijbel niet. Het is een van de dilemma's dus van de Bijbelstudie. In de Bijbel namelijk, kijk, dat weet u misschien, het Oude Testament, tot en met Malachi, om zo te zeggen, is geschreven in het Hebreeuws. Een klein deel in het Aramees, maar dat is verwant aan het Hebreeuws. Zoiets als het Afrikaans, Zuid-Afrikaans. Dat is geen Nederlands, maar toch, geen probleem. Zo heb je het Aramees of Chaldees, zeggen de Engelsen, Chaldee. Dat is een stuk van Daniel is daarin geschreven enzovoort. Nog een stukje uit Ezra, geloof ik. Doet er niet zoveel toe, maar in principe het Semitische taal, Oud Testament, is Hebreeuws. Hou het daar maar op, gemakshalve. Zo is dat. Maar in het Oude Testament staat dat de Heer aankondigt dat hij ooit door een andere taal, ook uitgelegd in Handelingen 2 als andere talen, en in 1 Korinthe 14 natuurlijk, tot dit volk zou spreken. Maar in Jesaja 28 staat het heus in het enkelvoud, een andere taal en door belachelijke lippen. Want om te spreken heb je toch twee lippen nodig. Niet twee mensen, maar wel twee lippen. In één taal. Dit taal is Grieks, officieel. En het gevolg is dus, of andersom, hoe je dat maar zeggen moet, wij concluderen dat omdat inderdaad het Nieuwe Testament tot ons gekomen is in het Grieks. En daarna moet ik weer even stoppen. Want ongeveer de eerste zinnen in een traditioneel korte commentaar of inleiding tot de Bijbel in verband met de Matthäus-evangelie melden ons dat het Matthäus-evangelie oorspronkelijk geschreven is, vermoedelijk, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, met zekerheid of misschien niet, in het Hebreeuws. Waarna de vraag is wie heeft het dan vertaald en daar wordt dan ook een alinea aan gewijd. Daar heb je allemaal niks aan, maar het Matthäus-evangelie wordt ervan verdacht oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven te zijn. Hoe weten wij dat? Ik moet u meteen zeggen dat ik niet bekwaam ben om dat te beoordelen. Maar ik ben ook van mening dat er nauwelijks mensen zijn die bekwaam zijn om dat te beoordelen. Want het argument is simpelweg dat het Matthäus-evangelie allerlei Hebreïsmen kent. Dus Hebreeuwse constructies van zinbouw en van stijl enzovoort. Dan moet ik u zeggen, dat is knap bedacht. Ik kan het niet controleren. Maar u weet toch hoe dat is met mensen die met de Engelse taal zijn grootgebracht en dan in Nederland komen en dan Nederlands spreken of schrijven. Je merkt het ogenblikkelijk. Maar ze spreken niet in het Engels, maar je hoort het Engelse doorheen. Natuurlijk aan de tongval, maar ook aan de zinsbouw en zo. De constructie van het een en ander. Maar dat betekent niet dat het vertaald is geworden. Het betekent hooguit dat degene die het geschreven heeft het een en ander bedacht heeft in het Hebreeuws en het toen in het Grieks heeft opgeschreven. En misschien wel in het klad eerst in het Hebreeuws gedaan heeft en daarna in het Grieks. Maar er is geen enkele aanleiding toe om dit Bijbelboek in het Hebreeuws te schrijven. Want u weet waarschijnlijk dat ook een groot deel van het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus Grieks sprekend was. Wij kennen ze ook als de Griekse Joden. De Grieken worden ze genoemd. Dat betekent dat zijn Joden die ook in hun synagoge niet Hebreeuws, maar Grieks spreken. Zelfs dus in hun religieuze taal, om zo te zeggen. Terwijl juist daar het Hebreeuws gehanteerd zou moeten worden, zoals het is in onze dagen ook. Hè? Orthodoxe Joden spreken, in ieder geval in de synagoge spreken ze Hebreeuws. Daarbuiten niet spreken ze Jiddisch of weet je veel wat ze spreken. Maakt allemaal Russisch waarschijnlijk, als het in de staat Israël is. Maar in de synagoge, dan is het de Bijbelse taal Hebreeuws. Maar in de Bijbel staat dat er ook zijn, dat zijn de Grieken. En daarna komt er bij de lingua franca, zo heet dat. In die dagen was het Latijn, enerzijds, officieel, juridisch, Latijn, de taal van de Romeinen. En de andere taal was Grieks. En dat is omdat de Griekse taal, samen met de Griekse cultuur en Griekse religie, of moet je dat in meervoud zeggen, verspreid is geworden sinds 333 voor onze jaartelling voor Christus door Alexander de Grote, die het grootste wereldrijk ooit heeft opgericht. Het heeft ook maar kort bestaan, maar dat doet er niet toe. En sindsdien wordt de cultuur gedomineerd door de Griekse taal. Dus als je een boek wil schrijven en je wilt ook nog verkopen, schrijf je het niet in het Gronings. Want ja, dat kan natuurlijk. Er zijn alleen maar enkele enigszins vreemde mensen die een Gronings boek aanschaffen. Zoals ik dus. Nee, ik ben in het bezit van het enige echte dikke, de grote dikke Groningse woordenboek. En Groningse liedjes. Liedjes, Groningse liedjes, ja. Peert van Hommelhoek staat er inderdaad ook in. En ze van, natuurlijk, ik bedoel er niks lelijks mee, maar dat doe je gewoon niet als je het de wereld in moet brengen. En Matthäus was een van de 12. Dat wordt in de opsommingen genoemd. Een keer of 4, denk ik. Matthäus, Marcus, Lucas. Ja, en Handelingen. Ja, dus 4 keer wordt hij als zodanig genoemd. En hij heeft de opdracht om de wereld in te trekken en de getuige van Christus te zijn. En dan schrijf je een boek in het Hebreeuws? Echt niet. Maar dat hij komt uit een Hebreeuwse achtergrond, met Hebreeuws denken enzovoort. Ja, iedereen die tweetalig is, kent dat verschijnsel. Spreekt u het? Ja. Schrijft u? Ja. In welke taal denkt u? Denkt de mens in een taal? Sommigen wel. Dat gaat traag hoor trouwens dan. Het is mij te traag eigenlijk. Maar toch. Nou, dat bedoel ik dus. Hè. Dat is ook de oplossing van het beruchte probleem van de 3 dagen en de 3 nachten. Dat is Matthäus toch waarin dat staat. De zoon des mensen zal net als Jonas zijn, 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Matthäus 12, toch, als ik me goed herinner. En dan gaan men uit. Er zijn zelfs boeken over geschreven, over hoe je dat dan moet uitrekenen. 3 dagen en 3 nachten. En wat men doet is minstens 9, als ik me goed herinner. Andere teksten, er zijn er meer, maar in ieder geval 9 andere teksten weggooien. Waar staat dat de Heer zou opstaan op de 3e dag? Daar kom je dus nooit meer uit. Zelfs Poelenscher komt daar niet meer uit. Hè? Die doet wel zijn best, maar daar kom je niet uit. Daar kan je ook niet uitkomen. Er is maar 1 conclusie. De uitdrukking in 3 dagen en 3 nachten is ontleend aan Jona. Dat staat er zelfs bij. Het is dus een Hebreïsme. Het komt uit het Hebreeuws. En daarna moet je je laten uitleggen dat als je 3 etmalen bedoelt, er is geen woord voor etmaal in het Hebreeuws. En de dag is een rekbaar begrip, zeker in het Hebreeuws, meer nog dan bij ons. Dus als je dat goed wil aangeven, 3 kalenderdagen, dan moet je zeggen 3 dagen en nachten. Maar dat kan niet. Je moet dan zeggen 3 dagen en 3 nachten. tel, wat moet je dan herhalen? Het heeft men mij verzekerd. In het Hebreeuws, en dat is de enige oplossing van dit probleem. Zo oud als de... Als het Matthäus-evangelie, denk ik, en al lang opgelost. Maar er zijn altijd mensen die dat niet weten. En die dan, want die hebben de Alpha-cursus niet gehad. En die weten dat dan niet, hè. Staat, of het daarin staat? Nee, dit was satire. Dat weet ik niet. Ik bedoel gewoon eenvoudige Bijbelse dingen. Ik vertel het u nou ook heel eenvoudig. Zo simpel is het. Na twee dagen en op de derde dag zou je opstaan. Dan kom je nooit aan drie losse dagen en drie... of achtereenvolgende dagen, inclusief drie achtereenvolgende nachten. Bovendien, je kunt het ook eenvoudig houden. De Heer werd begraven zo snel mogelijk, nog net voordat de zon onderging. Toch? En de zon was nog nauwelijks opgegaan. Als je het niet goed leest, denk je zelfs de zon was helemaal nog niet opgegaan. En de Heer stond op. Dan mis je toch in ieder geval één dag. Hè? Dan ben je toch... Dan heb je wel een nacht, maar er is geen dag meer bij. Dus ja, hij komt er nooit mee uit. En toen hebben ze weer verzonnen. Ja, maar als die begraven wordt, moet je de dag rekenen van zonsopgang of zoiets. En als die opstaat, moet je de dag rekenen van zonsondergang. Dan moet je twee verschillende rekenwijzen hanteren en die door elkaar gooien. Wat streng verboden is, uiteraard. Wat volstrekt onzin is trouwens. En zo klungelt men wat af. Maar sorry, ik heb er ook geen respect voor, eerlijk gezegd. Ik vind het triest. Je moet gewoon je statistiek bijhouden. Er staat één keer drie dagen en drie nachten. Je moet concluderen. Dat is een afwijkende lezing. Dus die moet je niet als norm gaan hanteren. Die moet je gewoon terzijde leggen. Dus omdat er negen keer iets anders staat. Daarmee iets... Iets wat daarmee in strijd is. En achteraf leer je dan, oh, maar het is een Hebreeïsme. Ja, natuurlijk, het is een Hebreeïsme. Het komt uit het Oude Testament. Zie. Maar ik denk dat het Matthäus-evangelie gewoon in het Grieks geschreven is, hoor. En als je Hebreeuwse achtergrond denkt te vinden in Matthäus, dan moet ik ook lachen. Dan zeg ik, nou, dat is knap. Luister. In welk nieuwtestamentisch bijbelboek vind je dan geen oudtestamentische achtergrond? En dus Hebreeuwse? Dat is goed geantwoord. Zulke nieuwtestamentische boeken zijn er niet. Ze berusten allemaal op het verschijnsel van dat Gods beloften in het Oude Testament, of dat is Genesis tot en met Malachi in onze Bijbels, dat God die beloften vervuld heeft in, nee, niet de geboorte van Jezus, maar in de opstanding van Jezus Christus en zijn aanstelling tot Christus, tot hoge priester, tot zoon van God enzovoorts. Heb je dat? De prediking is, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Ik deed mijn best letterlijk te citeren uit Handelingen 13. Waar Paulus dit zegt in de synagoge te Antiochië in Klein-Azië, of hoe die streek maar genoemd moet worden. Heb je dat nog? God heeft de beloften aan de vaderen gedaan door de profeten, vervuld aan ons, hun kinderen, door het verwekken van Jezus uit de dood, wel te verstaan. En dat ligt je ook toe, dat het dat is. Zie? Eigenlijk is het dus ook zo dat de jaartelling van voor Christus en na Christus op twee manieren foutief is bij ons. Het concept is prachtig, vind ik heel goed. Maar het is op twee wijzen foutief. In de eerste plaats, de rekensom is fout. Dat is bekend. De Heer werd geboren op een ander tijdstip dan het jaar 0 of het jaar 1 of wat dan ook maar. Dat klopt niet. Als ik het nu vlug moet zeggen, ik heb er eigenlijk geen aanleiding toe nu. Maar als ik het vlug moet zeggen, voor zover ik het heb kunnen nagaan, is hij geboren in 4 voor onze jaartelling. Dat houdt tegelijkertijd in dat het jaartal wat voor de dood van Herodes opgegeven wordt, fout is. Want dan geeft men standaard het jaar 4 voor Christus op. Dat berust op een misverstand. Dat is het jaar 3 voor Christus. Dan heeft de gebeurtenissen namelijk die plaatsvonden zodanig in elkaar gedrukt dat men zegt, ja, Herodes stierf in het jaar 4 voor onze jaartelling. Hangt samen met de zonsverduistering en bepaalde gebeurtenissen onder de regering van Herodes. Maar dat heeft men zo snel achter elkaar geplaatst dat hij overleden is in het jaar 4 voor onze jaartelling. Maar daar kom je niet meer uit met de geboorte van de Heer Jezus namelijk. Maar Herodes is overleden een jaar later, 3 voor onze jaartelling. En de Heer is geboren 4 voor onze jaartelling. Verder moet ik erop wijzen dat het jaar, vanaf het jaar 1 voor onze jaartelling, voor Christus, tot het jaar 1 na Christus, dat is 1 dag. Van 1 voor Christus tot 1 na Christus is 1 dag. Nou, maximaal 1 jaar, maar geen 2, want een jaar 0 wordt niet gerekend. Heb je dat nog? 0 is niks, dus dat kan je sowieso niet rekenen. Maar ja, wij rekenen in de wiskunde wel met een 0. Men heeft mij zelfs geleerd dat het een hele uitvinding was. De uitvinding van de 0. De uitvinding van niks. Ik begrijp hem tot vandaag niet. En dat wil ik ook niet trouwens hoor. Want ik ben bang dat als ik het ga begrijpen, dat ik dan ook stapelgek word. Maar ja, er is toch geen 0. Maar goed, dat er zijn. Maar één ding is de verkeerde rekensom. Die verkeerde rekensom, dat komt natuurlijk ook omdat deze onze jaartelling pas uitgevonden is, officieel is ingevoerd. Nou, ik heb het niet nagekeken nu kort geleden, maar in 500 zoveel geloof ik, hè. Onder Gregorius pas geloof ik of zoiets. Toen hebben ze een of andere monnik, heeft het uitgerekend en gezegd, we leven nu zoveel jaar na Christus. Dus dit, en dat heeft men toen algemeen ingevoerd. De kerk was hoger, wat meer macht dan welke wereldlijke instelling ook. Dus dat is de Gregoriaanse jaartelling waarmee ik u verder niet zal lastigvallen. Maar het is dus retrospectief, het is uitgerekend, eeuwen later, alleen zit een rekenfout in. Dus toen maar, dat is één. Maar het andere is dat het concept was wel goed, maar abusievelijk rekent men voor de geboorte van Christus en na de geboorte van Christus. Maar die geboorte van Christus heeft niet het einde gebracht van het oude verbond en het begin van het nieuwe, maar zijn opstanding. Dus de telling had moeten zijn, hoe heette dat? Het Latijn wil me niet te binnen schieten, maar ja, ik heb hem. Het duurt lang tegenwoordig. Dat heet post passionem. In de oorspronkelijke, de oude kerkgeschiedenis, werd allemaal in het Latijn geschreven. Niet alleen de kerkgeschiedenis, alles schreef Latijn hè, in die dagen. Maar het heette dan in het jaar zoveel post passionem. En post wil zeggen na en passionem komt van passie, dat weet u, van het lijden. Dus na het lijden, wat eigenlijk ook niet goed is, dat moet er zijn natuurlijk na zijn opstanding, maar vooruit maar. Dat scheelt ook maar 2 dagen, dus dat maakt me verder niet uit. Hebben die nog? Het is een misverstand. Vandaar dat we soms zitten met tegenstrijdige jaartallen. Bijvoorbeeld in het leven van Jozef van Arimathea, maar ik ben me aan het voorbereiden op de reis in Engeland. Er worden soms veel te late jaren aangegeven voor de komst van Jozef van Arimathea in Brittannië. Maar dat is afhankelijk van of men rekent vanaf de geboorte van Jezus of vanaf de opstanding van Jezus. Dat scheelt dus een jaar of 33, 34, zoiets. 33,5, oké. Okay. Gaat het nou ook verder niet over. We hebben die allemaal nog. Kijk, waar het me om gaat is dit. Evangelie is een Grieks woord, maar het komt voor in het Oude Testament, in de Septuaginta, als vertaling van een Hebreeuws woord. En dat Hebreeuwse woord, dat is bezer, wat hetzelfde is als bazar. Dat Hebreeuwse woord wordt in de Statenvertaling vertaald met boodschap. Dat is niet goed. Het wordt vertaald met goede boodschap. Maar de vertalers hebben ook het probleem. Er zijn andere woorden voor verkondigingen, voor boodschap. Dit is een aparte. En dat komt omdat dit woord betekent dat het niet maar gaat om zomaar een mededeling. Maar de mededeling houdt in dat iets dat aangekondigd was, wat er aan zat te komen, wat beloofd was, iets dat verwacht werd of gevreesd werd, dat kan ook zelfs nog, dat dat inmiddels realiteit is geworden. En in goed Nederlands dat dat inmiddels vlees is geworden. Vandaar dat bezer, vertaald met boodschap, hetzelfde woord is als bazaar, vlees. Vlees, eigenlijk, je moet het veel abstracter nemen woorden. Het is materie. En sommige dingen materialiseren. Sommige beloften worden vervuld. Sommige plannen worden gerealiseerd. Sommige zaken kristalliseren uit. Kortom, ze worden vlees. Heb je dat? Evangelie ontleent zijn in de Bijbel zijn betekenis aan bezer. En het betekent de boodschap die verwacht mocht worden. En of het een goede boodschap is. Ja, als het gaat om vervulling van Gods belofte, is het in ieder geval goed. Of je er blij van wordt, daar heb ik weinig voorbeelden van gevonden in de Bijbel eigenlijk. Ik herinner me altijd spontaan dat aan David wordt verkondigd door een bode. Een Malach, ja, door een bode. Wordt aan David verkondigd dat Saul is overleden. En de vraag is, is David er dan blij mee? En het antwoord is, helemaal niet. En er wordt rouw uitgeroepen over het hele volk en alles. En was er helemaal niet blij mee. En toen die bode ook nog zei dat hij Saul om zeep had geholpen, of van kant had gemaakt, of hoe dat maar heet in het Hebreeuws, dat weet ik niet zo gauw. Toen heeft David de doodstraf aan hem voltrokken. Hij was helemaal niet blij. Waarom heet het dan bezer? Nou ja, omdat iedereen kon weten dat Saul de pijp aan zou overlijden. David was tot koning gezalfd, terwijl Saul nog op de troon zat. Dus wat weet je? Wat weet David? Eén keer gaat Saul eraan en dan word ik koning. En hij is er niet blij mee. Integendeel. Want het is toch een droeve situatie als zodanig. Maar het is wel de boodschap die verwacht moest worden. En verwacht kon worden. En daarom heet het bezer, vlees. Dat ik er uitgebreid op zo vertel, is mede natuurlijk omdat wij in het Nieuwe Testament, namelijk bij Johannes, dit Hebreïsme, Johannes, Hebreïsme, ja, dat we bij Johannes een Hebreïsme tegenkomen, wat kennelijk niet herkend wordt door de kerkelijke traditie, door de theologische traditie, namelijk het woord is vlees geworden. In Johannes 1 vers 14. En natuurlijk in 1 Johannes 1 komt het ook voor, en 2. Het woord is vlees geworden. Dat is een Hebreïsme. Het woord is gematerialiseerd. Het woord is de belofte Gods. En het woord is vervuld geworden. Dat is dat woord dat van de beginnen gesproken werd. Johannes 1, vanaf vers 1. Dat is het woord dat van de beginnen bij God was. Wat de wereld niet gegrepen heeft of niet begrepen heeft, althans niet tot zich genomen heeft. Maar inmiddels is het woord vlees geworden. Dat betekent toch dat wat God gesproken heeft gematerialiseerd is. Gestalte heeft gekregen. Nee, niet in de geboorte van Jezus, hoewel dat vervulling is van Gods beloften. Maar in de opstanding van Jezus uit de dood. Daarom staat er ook meteen, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar sindsdien zitten wij met het woord vleeswording en denken daarbij aan de geboorte van de Heer Jezus. En dat is een misverstand. Je moet daarbij denken aan zijn opstanding en hemelvaart. Zie? Dat is van belang, hoor. Echt wel. Vlees worden. Kortom, dit heet evangelie. Men noemt dit evangelie, dit Bijbelboek ook. Waarom? Is het prediking? Nee, het is geen prediking, dat boek. Het wordt trouwens beschouwd als een historisch verslag. We rekenen tot synoptische boeken. Matthäus, Marcus en Lucas. De samenvattende historische boeken. Zie? Maar het heet evangelie, omdat evangelie een synoniem is dus voor heel het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is niet anders dan de vervulling van het oude. Het moest er een keer van komen, dat nieuwe verbond. En dat is er ook. En waar het beschreven wordt, heet het dus evangelie. Hebben we die nog? We hebben het woord evangelie ook versmald tot evangeliseren, evangelisatie enzovoort. In werkelijkheid, het woord is de aanduiding van het tegenwoordige werk van Christus en wat er verder volgt vanaf zijn opstanding. Dat is het. Nieuw Testamentisch is hetzelfde als evangelisch. Althans binnen Bijbelse context. En de proef op de som is die van Romeinen 1... Vers 1 en 2. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Dat had weggelaten kunnen worden. De vertalers hebben zelfs dat aangevoeld. Want die hebben die zin tussen haakjes gezet. Ik vind het grappig. Soms stel ik me zo voor dat die lui daarmee bezig waren met die vertaling. En dan, ik vraag me dan af wat ze erbij gedacht hebben toen ze die haakjes zetten. Want die staan er in het Grieks natuurlijk niet. Hè? Maar klopt wel. Maar kijk, als het niet tevoren beloofd was, dan was het geen evangelie, dan moet het anders heten. Datzelfde geldt trouwens ook in Galaten hoofdstuk 3. Waar staat, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. De evangelie, maar de evangelie is toch nieuw testamentisch? En Abraham leefde toch oud testamentisch? Ik zei, ja, zelfs daarvoor nog, voor de Mosaïsche wet enzovoort. Maar als je voor evangelie invult, het is een nieuwe verbond. Dat heeft God aan Abraham aangekondigd, want onder het nieuwe verbond zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Door de middelaar van het nieuwe verbond, door het zaad van Abraham, het welk is Christus, enzovoort. Staat daar ook allemaal in Galaten hoofdstuk 3. Denkt u niet te gering over het woord evangelie. Waar nog bij komt, dat volgende punt, dit staat er allemaal boven. Ik had dit nou niet echt hoeven bespreken, maar toen maar. Maar kijk, als dit boek begint met te zeggen, het boek des geslachts van Jezus Christus, dan is daarmee meteen de afloop van het verhaal verklapt. Kortom, aan het begin van het boek staat hoe het afloopt. Jezus namelijk werd de Christus in zijn opstanding. Dat blijkt hierna ook, maar ik kan nou, moet beter niet verder vooruit lopen. Maar zo gebeurt het ook in, Marcus weet het niet, maar in het Johannesevangelie heb ik het al genoemd. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat gaat over de opstanding van Christus, door wie wij genade op genade ontvangen. Want de wet is door Mozes gegeven, dat staat er allemaal daar, hè. Maar genade is door Jezus Christus geworden enzovoorts. En de enige geboren zoon heeft ons God geopenbaard, staat er dan. Zo eindigt die pericoop. En zo is het maar net. Dat is de afloop van het verhaal in één keer. En daar gaat het maar om, hè. Dat staat vast. Daarna wordt uiteengezet hoe dat dan in zijn werk gegaan is en wat er de achtergrond van is. Maar het wordt niet spannend gemaakt. Je hoeft onderweg niet te denken, hoe zal dat aflopen? Het is gebeurd, de Messias. Let op dat. Kijk, u weet dat waarschijnlijk. Hè, er worden tot in onze dagen, gelukkig, worden de Bijbels en meer specifiek Nieuwe Testamenten, alleen het Nieuwe Testament, uitgereikt, uitgedeeld, verspreid. Specifiek ook onder de Joden. Voor dat doel heeft men het Nieuwe Testament niet alleen naar het Hebreeuws vertaald, maar zelfs naar het Jiddisch. En ook naar het Fries en het Gronings. Ja, dat is waar. Maar toen maar. Maar je moet je voorstellen dat die Joden die dan zeggen te geloven in dat de Messias ooit een keer zou komen, wie dat ook wezen mogen. Sterker nog, men zegt dat de conditio sine qua non is van het Jodendom. Als je niet gelooft dat er ooit een Messias komt, ben je geen Jood. Volgens sommige Joden dan. Hè. Nee, dit wordt niet geleerd door degenen die zelf niet geloven dat de Messias komt, maar zich wel voor Jood uitgeven. Om wat voor masochistische reden dan ook. Was ik nou te hard? Zei ik het nou te scherp? Of kent u dat woord niet? Dan houden we het zo. Dan, wie wil er nou een Jood wezen in onze dagen? Maar goed, sommigen willen dan, maar geloven niet in de komst van de Messias. Maar in het algemeen, men zegt, zelfs in onze christelijke, zelfs in onze zogenaamde evangelische christenen, heeft men het over de Messias der Joden, de Joodse Messias. Jezus is de Joodse Messias. Nou, laten we het daar dan maar bij houden. Dat is wis, maar men verwacht de Messias. En het Jodendom kent alleen de Oudtestamentische Bijbelboeken, dus de beloften. Dus ze wachten nog steeds op de komst van de Messias. En het Nieuw Testament kennen ze niet, nooit van gehoord. En als ze er wel van gehoord hebben, is erbij verteld dat ze het niet mogen hebben en niet mogen lezen. Staat op de index, die is zwaar verboden. En als het verboden is bij de Joden, ja, dat is wet, hè? Dat weet u toch, hè? Nou, dat gaat zomaar niet. Dat mag dus niet. Maar stel nou dat zo iemand, zo'n Jood, zal ik maar zeggen, het Nieuwe Testament in de handen krijgt en begint te lezen. Het boek des geslachts van, dat denk je ook, zit in Genesis. Zo begint de Bijbel ongeveer. Nou, niet helemaal letterlijk, maar toch. Het is een term die ontleent. Waaraan het hele boek Genesis is opgehangen, als het ware. Vertaald met niet alleen geslacht, maar soms ook met geschiedenis. Of geslachtsregister. Of. Dus wat de hele toldood. Dit is de. Nou ja. Het boek des geslachts, vooruit. Dit gaat via het Grieks, dus nu heet het boek des geslachts. Maar dan het boek des geslachts en dan staat er meteen Jezus. Zij weten, ja, dat is die God of zo van de christenen. Dat zijn onze vijanden. Nou ja, dat denken ze. Ik weet het niet. Ja, sommigen wel, sommigen zijn dat niet, hun vijanden. Maar dat geldt niet alleen voor christenen dus, hè. Dat ze vijanden zijn van de Joden. Ze zijn nou helemaal een apart volk, apart gezet door de Heer zelf ooit een keer. Dus ja, en al het andere wordt als vijandig beschouwd, want ze proberen hun eigen identiteit te bewaren. Er zit weinig anders op. En Jezus is bij hun een vloek. Als je de naam Jezus noemt, spugen ze voor je op de grond. Ja. En dan staat er meteen Jezus Messias. Ja, oké, Joshua Mashiach. Volgens sommigen moeten we het in het Hebreeuws zeggen. Dat moet je niet, want het is in het Grieks geschreven. God heeft het ons in het Grieks overgeleverd. Maar inderdaad, als het Hebreeuws zou zijn, is het Joshua Mashiach, de Messias. Jezus de Messias. En dan weet u nog dat de Heer aan de Joden vroeg. Hoe is dat? Hoe is dat? De Messias, de Christus in het Grieks dan, hè? Dat weet u toch, hè? Christus betekent gezalfde. Dus in het Nederlands is dat gezalfde en in het Hebreeuws is dat Mashiach. En Messias, dat is via een Latijnse versie, maar daar heb ik het nou niet over. Maar Jezus, de Messias. En de Heer vroeg, wie is dat? De Messias, geef daar eens antwoord op. Weten jullie dan? En toen zei iemand, zal Jantje wel geweest zijn, die zei, van David, de zoon van David. Dus de erfgenaam van, gaat maar niet over afstammingen, gaat over erfgenaam. Want de Messias, dat weet men in het Jodendom, zal zitten op de troon van David, zal het Davidische koninkrijk herstellen en dus de volkeren verschaderen en aan zich onderwerpen en dat soort dingen meer. Wie is het? Van David. Nou, dat staat hier ook. Want Jezus is de zoon van David. De erfgenaam betekent het nog steeds van David. En verder terug van Abraham. Die twee worden genoemd. Er had nog achter kunnen staan de zoon van Adam. Dat staat hier echter niet. Maar wel impliciet althans in Lucas hoofdstuk 3. Waar we ook zo'n geslachtsregister vinden, net als hier in Matthäus. En verder, dat is natuurlijk ook de titel die de Heer voor zichzelf gebruikt. De zoon des mensen, vertaalt men het dan. Omdat men nou eenmaal het Hebreeuwse Adam in de Septuagint, dus naar het Grieks vertaald, heeft met anthropos. En dat is het woord voor mens. De vertalers klungelen wat af bij gelegenheid. Dat gebeurt, toen maar. Maar zoon des mensen is zoon van Adam. Dat is ook een Hebraïsme, zoon des mensen. Want het is gewoon Ben Adam of Ben Ha-Adam bij gelegenheid in het Oude Testament. Zie? En waarom worden die namen genoemd? Zoon van David, zoon van Abraham. Wel om de eenvoudige reden dat God beloften gedaan heeft aan Adam, maar zoals gezegd, dat is hier niet aan de orde. Maar God heeft belofte gedaan aan Abraham met betrekking tot zijn zaad na hem. En God heeft belofte gedaan aan David met betrekking tot zijn zaad na hem. In de praktijk, het waren natuurlijk beloften aan verschillende personen in totaal verschillende tijden. Er zat 1000 jaar tussen, ongeveer tussen Abraham en David. En daarna nog 1000 jaar tot op Christus zelf. Maar in wezen zijn die beloften identiek. Het gaat namelijk erom dat Abraham, zowel als David, stamvaders zouden zijn van Jezus, dat wil zeggen van de Christus. En dat is wat hier in het vervolg van dit hoofdstuk dan ook uiteengezet wordt. En de draad wordt opgenomen bij Abraham. En Abraham gewoon Isaac, en Isaac gewoon Jacob, en Jacob gewoon Juda, en zijn broeders en Juda gewoon vaders en zinnen, enzovoort. Dan krijg je de generaties tot op Jezus, vers 16, tot op Jezus gezegd Christus. Als je dat breed vertaald wordt, dat Jezus die Christus genaamd wordt. Maar dit is goed jargon. Ik heb dat jargon, dat wist ik vroeger ook niet. Maar ik heb dat jargon, ben ik menigmaal tegengekomen officiële stukken, in bevolkingsregisters enzovoorts. Dan wordt er iemand zijn naam genoemd en dan staat erachter gezegd. En dan komt er een andere naam. Omdat sommige mensen onder verschillende namen nou eenmaal bekend zijn geworden. Vooral omdat namen nou eenmaal zeker vroeger niet vast lagen. Die waren vloeibaar, die veranderden in de loop der tijd. Ik heet Klein Haneveld, maar enige generaties terug heette de familie Horstman. En niet Klein Haneveld. Serieus. Had nog een naam, maar die wil me nou niet te binnen schieten. Dat heb je in de Achterhoek, daar zijn die namen. Ja, die. De namen van de boerderijen liggen vast, maar de namen van de mensen die er wonen, niet. Die krijgen de naam van de boerderij mee. Dus als ze een paar keer verhuisd zijn, omdat het pachtcontract was afgelopen, dan veranderen hun naam dus weer. Zo gaat dat. Ik zal u er niet mee lastigvallen. Dat is nou eenmaal gang van zaken. Maar dan heet het gezegd enzovoort. Alias. Also known as, a.k.a., weet u nog, also known as. En dat is hier ook Jezus, ook bekend als de Messias. Bij nader inzien, dat is al zo sterk hier, dat er wordt geteld in deze opsomming. Er worden namelijk 3 keer 14 geslachten geteld. Dat staat erbij. Vanaf in vers 17 staat dat. En tussendoor staat het ook, meen ik. Maar in ieder geval aan het eind zijn 3 keer 14 geslachten. En dat krijg je alleen maar kloppend als je Jezus en Christus apart telt. Heb je dat? Van die laatste groep is Jezus de 13e en Christus de 14e. Waarom ook niet? Het gaat steeds over opvolging. En dan komt er een nieuwe naam. En Jezus werd opgevolgd door Christus. Dat is de volledige lijst. Je moet even rekenen, maar het staat er ook niet voor niks bij natuurlijk. Het punt is namelijk dat Jezus maar niet een toevallige passant was die omhoog gevallen is of omlaag of iets dergelijks. Die dan op een of andere wijze van groot belang is geworden voor de menselijke geschiedenis of voor de godsdienstgeschiedenis of de cultuurgeschiedenis. Zo kennen wij Confucius. Het schijnt dat hij toch wat verwarring veroorzaakt heeft, die man, maar toen maar. Maar dat doen Chinezen wel vaker, denk ik dan maar. Maar meer bekend is waarschijnlijk Boeddha. Dat waren van die lui die ineens op een of andere wijze een filosofie ontwikkeld hebben en daar volgelingen bij kregen en op die reden vereerd werden en ook na hun dood vereerd werden en dat soort dingen meer. En zo wordt Jezus in één adem genoemd met Boeddha, ook tegenwoordig. En zodat Sir Robert Anderson, die ik later echt nog eens hoop te spreken, gelijk krijgt. Want die schreef meer dan 100 jaar geleden schreef hij al dat binnen het christendom men van Jezus de christelijke Boeddha gemaakt had. Zo van, het was een geweldige leraar, een goed mens. We moeten een voorbeeld aan hem nemen en aan zijn leer. Niemand weet welk voorbeeld dat dan is. En ook niet welke leer dat is trouwens. Dat kom je ook niet achter bij de Heer. Toch? Wat leerde hij dan? Weten we niet. Je weet alleen dat hij zei dat je de Bijbel moest lezen en geloven. Hebt gij niet gelezen dat? En hoe zegt de schrift? Wat staat er? Dat is dat leer van hem, maar verder niet. Dat heeft hij niet gedaan. Daar kwam hij ook niet voor trouwens. Hij kwam om van de waarheid getuigenis te geven. En dat het woord van God, dat is de waarheid. En binnen één etmaal, binnen half etmaal zei je dat. Hè? Uw heiligste in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Johannes 17 en in, is het Johannes 18 of 19? Dat staat in voor Pilatus. Die dan vraagt, maar wat doet u dan? Wat is dan als u geen koning bent? Hij zegt, hiertoe ben ik in de wereld gekomen omdat ik van de waarheid getuigenis zou geven. Dat is wat hij gedaan heeft. Maar in de toekomst wordt het anders, want hij is wel degelijk de wettige erfgenaam van Abraham, zover mogelijk terug, van Abraham en David, zoals David trouwens in de lijn van afstammelingen van Abraham zich bevindt, dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat wordt hier dan ook uiteengezet, dus het is niet, als hij van David afstamt, dan stamt hij ook van Abraham af, om zo te zeggen, vanzelfsprekend. En nog vanzelfsprekender is uiteraard Adam, maar dat geldt voor iedereen. Maar het punt is dat via de lijn van het erfrecht de Heer Jezus de drager is, dus eigenlijk van de beloften die God aan Abraham met betrekking tot zijn zaad gedaan heeft en we hebben een erfgenaam van de beloften die God aan David gedaan heeft met betrekking tot zijn zaad. Want kijk, koningen we hebben ze in onze westerse cultuur hebben wij officieel, niet iedereen, maar generaliserend, hebben wij koningschap afgeschaft. Dat hebben wij gedaan op voorspraak van de Fransen. Nou, onder dwang van de Fransen. Waarom de Fransen? Dat kan ik nou echt niet uitleggen. Dan ben ik te ver buiten het onderwerp. Maar het lag voor de hand. Maar goed. Dus we hebben dat afgeschaft. Na Lodewijk de 14e enzovoort. Je krijgt nog wat naspartelen van de 15e en de 16e. Maar toen maar. Maar koningschap afgeschaft enzovoorts. Want sindsdien vinden wij dat de koning in dienst moet staan van het volk. En als dan toch zo nodig een koning moet zijn, moet hij door het volk worden aangewezen en gekozen. Dat is volstrekt nieuw. Dat is volstrekt een breuk met het verleden. Want tot dan toe was het zo dat koningen... Er was het andersom. Het volk, het land, het volk eigenlijk, stond in dienst van de koning en niet andersom. En het volk was het bezit van de koning. Heb je dat nog? En hij vererfde dat in zijn testament naar degene die zijn opvolger moest worden. Dat was dus gewoonlijk een zoon en anders een neef of zo. En anders een hele verre neef, maar zoiets. Want het was een erfenis. Tot vandaag trouwens ligt er een testament van Frederik Hendrik. Die was geen koning, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar uit de familie van Oranje Nassau, weet u wel. De laatste zoon van Willem de Zwijger, Frederik Hendrik. Ja. En die heeft een testament gemaakt omdat hij ook geen zonen had enzovoort. Dat was een heel gedoe. Nou ja, hij had wel zonen, maar toen maar. Maar een testament met condities erbij. Maar als je dat serieus neemt, dan betekent het dat onze koning helemaal geen recht heeft op de troon hier in Nederland, omdat hij helemaal geen opvolger kan zijn. Er loopt in Duitsland iemand, een prins rond, die dan aanspraak kan maken op de titel van Frederik Hendrik. En dat doet hij ook, en dat weten jullie niet, maar die heeft ook recht om de titel, dat is officieel geregeld, om de titel prins van Oranje te dragen. Want als, ja, het volk en de titel dus wordt vererfd. En dat is het, en het hele volk daarmee. En die erfeniskwesties, ja, dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. In Nederland zeker, omdat wij pas een koninkrijk geworden zijn nadat het echt helemaal was afgeschaft. Wij waren altijd een republiek. Toch? En toen we de Fransen eruit hadden gegooid, toen werden we alsnog een koninkrijk. Dat was heel vervelend, achteraf. En toen kregen we Willem I. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat is leuk. Willem I, dat was onze eerste koning. En tot vandaag beweert men van koning Willem I dat hij weinig onderscheid kende tussen zijn eigen schatkist en die van het Rijk. Dat wordt hem hoogst kwalijk genomen. En ik denk dan altijd, zo hoort het ook. Dat is één en dezelfde pot. Het Rijk is van hem, als koning bezit hij dat. Zo hoort het eigenlijk. Maar ja, dat hebben we afgeschaft. Zie, ik ben natuurlijk politiek helemaal buiten de boot gevallen nu, maar zo is het eigenlijk. Dus ja, hoe dat ook is. De vraag is, wie is de erfgenaam van de troon van David? Want die heeft recht op het hele volk dat zijn eigendom is. En aangezien u en ik deel uitmaken van die hele gemeente die zijn eigendom is, heb je dat nog? Zijn wij dus zijn volk en per definitie Israël. Het is niet het laatste woord, maar zo is het wel. We zijn zijn eigendom. Zie? Nou ja. Kortom, de Messias is de erfgenaam van David. Dat wil zeggen met een troon over, nee, niet het Joodse volk, over alle stammen van Israël. Want David was koning over heel Israël. En vervolgens, David was koning van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat enzovoorts. Over een wereldrijk dat we kwijt zijn geraakt in onze geschiedenisboeken. Nee, wij noemen het het Foenicische Rijk, maar dat, ja. Ik kan het toch niet helpen en ik moet er ook om lachen. Want dan kan je natuurlijk alleen beweren dat er een Fenicisch Rijk was als je de Bijbel niet kent. Of niet wil kennen. Het was het Rijk van David en vervolgens Salomo. Over ook heidense volkeren uiteraard. En volgens de profetieën zou de zoon van David, Salomo was daar een voorloper van, maar zou de zoon van David het hele aardrijk beërven. Alle volkeren namelijk. is Winterton net in een flits terug. In een paar jaar van de heerschappij van Salomo. Toen stortte dat ook in. Maar het is wel geweest, om zo te zeggen. Maar wie de recht heeft op die troon... Wat denkt u dat Pilatus een spelletje speelde toen hij aan Jezus vroeg... Zijt gij de koning der Joden? En de heer speelde ook geen spel, maar die zei... als ik de koning der Joden was, dan zouden de Joden mij niet aan u hebben uitgeleverd. Kom op. Stel eens een serieuzere vraag. Maar het was wel een serieuze vraag. De vraag wilde zeggen, bent u de erfgenaam van de troon over het Joodse volk? Dat is dus die van David, van het Davidische koningshuis. En hij wilde het uit de mond van Jezus zelf horen, om de eenvoudige reden dat iedereen wist dat hij een afstammeling was van David. Of was je stekenblind, dan wist je dat nog, hè? Toch? Jezus, gij zoon Davids. Dat is bekend. En ook onder de Joden zijn deze geslachtsregisters uit Matthäus 1 en uit Lucas 3 nooit bestreden geworden. Maar hij is erkend. Op welke grond weet ik niet, maar in ieder geval, daar hoef je niet aan te twijfelen. Zie? Zijt gij een koning? Bent u rechthebber op de troon? Of wat dacht u van dit oproer? Dat werd ook totaal onderschat binnen het christendom. Het oproer dat ontstond in Matthäus 2. Daar moeten we het nog over hebben. Met de vraag aan Herodes. Waar is de geboren koning der Joden? Hoezo koning der Joden? Hebben de Joden hem tot koning? Nee. Hij is gewoon geboren als erfgenaam. Van de troon. Die troon is er niet. In de praktijk is er geen ruimte voor. Maar als er dan een troon zou zijn, is hij de eerste rechthebbende. Niet de kandidaat waarop je kunt stemmen, maar gewoon degene met papieren. Om zo te zeggen. Het is zijn bezit. En daar gaat het om. Dat zijn begrippen die wij in onze dagen ons niet meer realiseren, omdat we ze 200 en meer jaren geleden hebben afgeschaft. Maar niettemin, het is wel de Bijbelse achtergrond van de zaak. En daar gaat het maar om. Er moest ergens op aarde iemand rondlopen die de drager was van deze belofte Gods, van Adam via Abraham en David. En de rechthebbende... Nou ja, één van de rechthebbenden was Jezus. En hij werd daadwerkelijk de rechthebbende... doordat hij sinds en op grond van zijn opstanding... ook nog voldeed aan bepaalde uitspraken over de Messias in het Oude Testament. En toen was hij definitief de Messias. Pas in zijn opstanding. Per slot... Hij moest eerst opstaan uit de dood, want het Oude Testament bevat uitspraken die impliceren dat de Messias de dood zou hebben overwonnen. Hij zou uit de dood opstaan. Hij zou na het lijden dat op Christus komen zou, tot heerlijkheid komen. Ook Petrus maakt daar melding van, uiteraard op grond van het Oude Testament. Dus kortom, dit moet, ik heb het nooit gecheckt, maar deze eerste woorden van Matthäus, die moeten een flinke map geven aan elke orthodoxe Jood. En hoe orthodoxer, hoe groter die klap. Jezus is de erfgenaam van Adam, Abraham, David en dus de rechthebber op de troon van David. En ik kan het niet helpen, maar ik... Iemand noemde gisteren de naam van Weinreb, dus die ligt bij mij bovenop. Men heeft die man die zich uitgaf voor orthodox Joods, men heeft hem geconfronteerd met zijn leringen en hem voorgehouden dat wat hij leerde toch heus bewijst dat Jezus de beloofde Messias is, dat helemaal klopt. Die man die werd woest. En vervolgens blijkt, is mij gebleken, ik weet niet in welke volgorde het is, maar dat Dat Messiasbegrip bij iemand als Weinreb, dat hield in, want dat schrijft hij zelf, dat hield in dat er in alle mensen nou eenmaal een fariseer schuilt. Alle mensen zijn zondaren. In alle mensen schuilt een fariseer, zo schuilt er ook in alle mensen een Messias. Kortom, het Messiasbegrip, daar heeft hij het wel steeds over, ook in zijn schrijven. De man is natuurlijk al lang overleden. Maar voor hem is het een volstrekt abstract begrip. Als het dat niet zou zijn, dan zat er niks anders op dan te komen tot aanvaarding van Jezus als de beloofde Messias. Maar dat zat er niet in. Zie? En dat bewijst wat een map je krijgt. Hij heeft zelfs een boek geschreven over Matthäus' evangelie. Ja. Messiaanse aspecten. Maar voor hem betekent het niks, omdat het toch abstract is. Er zat dus ook een Messias in Jezus. Waarschijnlijk ook in Boeddha. Niet dat hij dat schrijft, bij mijn weten. Maar dat is die gedachtegang. En velen, ook in het christendom, denken ook zo. Hè? Tot vandaag. Er zit iets goddelijks in ons, in elk mens. Als je God zoekt, moet je in jezelf zoeken, want God woont in je. Nou, dat is niet zo, hoor. Echt niet. Het zal je gedacht zijn wat er allemaal in je woont. He? Dat zegt de Bijbel, wat er allemaal in woont, dat ga ik niet herhalen. En dan nog maar wat algemene inleidende woorden voordat ik terechtkom in dat ingewikkelde register wat hier volgt. Wij hebben in onze Bijbels hebben wij de zogenaamde vier evangeliën. Waarom ze evangelie heten, heb ik u gezegd, hè? Omdat de afloop van het verhaal tevoren vaststaat. Ze zijn ook geschreven na de opstanding van Christus. Dat zeg ik voor degene die beweren dat de evangelieën feitelijk oudtestamentische boeken zijn. Omdat het nou eenmaal geschiedenis vermeldt die plaatsvond nog in oudtestamentische tijd. Maar om het dan oudtestamentische boeken te noemen, dat lijkt me niet correct. Waar ze namelijk over gaan, is over hoe het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is aangebroken. En vandaar dan ook dat die boeken beginnen met melding te maken van de positie van Jezus als de Christus. Zijn opstanding namelijk. Dat wij daar vier verschillende boeken voor hebben, heeft velen verbaasd. Want ja, het zou wel makkelijk zijn als we maar één boek zouden hebben. Dan heb je vermoedelijk geen tegenspraak. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar goed, als je maar één boek zou hebben. Alleen denk ik dan achteraf ook. Ja, en dan zegt iemand, ja, maar hoe weten we dat? Ja, omdat er toevallig één zo'n boek bestaat en daar staat dat dan in. Dat is toch wel erg zwak allemaal. Doe maar. Maar we hebben vier van die boeken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Om een of andere reden noemt men de eerste drie de synoptici. Die geven een synopsis, een samenvatting. Als dat zo'n beetje de vertaling is van de term. Want het Johannes-evangelie is weliswaar van flinke afmetingen. Maar dat neemt niet weg dat er toch niet zoveel aan historische dingen in beschreven staat. Je vindt er maar een stuk of acht, geloof ik, gebeurtenissen eigenlijk vermeld. Als ik me goed herinner. En dat was het dan wel. Al moet gezegd worden dat die gebeurtenissen dan toch wel erg uitgebreid toegelicht worden. En er wordt ook uitgebreid melding gemaakt van wat de Heer er allemaal over gezegd heeft en zo. Maar historisch wordt het dan minder, hè? Want ja, hoeveel tijd zou het bij elkaar in beslag genomen hebben? Moet allemaal binnen een maandje wel 2 maanden? Nou ja, oké, zoiets. Die discussie heb je dan. Dus men beschouwt Johannes' evangelie als van enige andere aard. Maar niettemin wel degelijk beschrijvend van het optreden in het openbaar van de Heer Jezus. En dus vier evangeliën. Waarom vier? Ja, dat weet ik niet. Maar ik moet u wel zeggen dat het hele idee van het getal vier met betrekking tot aardse dan wel voorbijgaande omstandigheden, dat ligt tamelijk voor de hand. U moet bedenken, wij hebben van doen met de Bijbel als één boek. Dat is een literair product, maar de literatuur kent vele vormen. Even nadenken. Daar heb ik het gisteren over gehad. Nou ja, doet er ook niet toe. Ik ken vele vormen. Wij kennen het meest opmerkelijke vind ik persoonlijk eigenlijk niet dat we maar vier evangelieën hebben die alle vier geacht worden het leven van Jezus te beschrijven. Het meest merkwaardige vind ik dat de verdere Bijbelboeken die we hebben, die komen tot ons in de vorm van brieven. Het zijn brieven. Nou vind je in het Oude Testament een heel enkele keer ook een briefje, maar die maakt dan deel uit van de uiteenzetting. In de geschiedenis heb je iemand die dan een briefje schrijft. Komt voor. Maar in het Nieuwe Testament heb je eerst de historische boeken. Dat zijn dus de vier evangeliën. En daarna heb je alleen nog één boek, namelijk Handelingen. Ja, Handelingen der Apostelen noemt men het. Het is ook een vreemde titel, maar het doet er niet toe. We weten welk boek het is, daar gaat het maar om. En wat er daarna, dat is historie min of meer. En althans primair. En daarna vinden wij alleen nog maar brieven. Dat is dan min of meer inclusief de zogeheten Hebreeënbrief. Niet omdat het echt een brief is, maar omdat er een brief in staat. Namelijk het laatste hoofdstuk. Dat is ongeveer een brief. Met zijn persoonlijke mededeling en hartelijke groeten en dat soort dingen. Voor de rest is het ook een boek. Maar het is niettemin tot ons gekomen, traditioneel, als de brief aan de Hebreeën. Whatever, brief. En het boek Openbaring is weliswaar een boek. Maar de eerste twee de hoofdstukken 2 en 3 bestaat uit brieven, maar in hoofdstuk 1 wordt gezegd dat het hele Bijbelboek gezonden moet worden als brief aan de diverse gemeenten, althans in Klein-Azië. Heb je dat nog? Dus het is toch iets als een brief. Dat is de literaire vorm. Want zo heet dat. Het had ook in andere vorm geschreven kunnen worden, met gemak. Maar ja, er zijn schrijvers ook in onze dagen, die heb ik natuurlijk niet bij de hand, maar er zijn ook in onze dagen schrijvers die schrijven een boek in de vorm van brieven. En andersom, er zijn boeken die tot ons komen omdat ze samengesteld zijn uit de briefwisseling tussen bepaalde personen enzovoort. Dat is een vorm die je kunt kiezen. Maar ik bedoelde vooral die vorm waarbij een schrijver een verhaal vertelt in de vorm van brieven die je zelf bedacht heeft. Van Jan aan Piet en van Piet aan Jan. Nou, het zal wel niet aan Piet zijn, maar aan Petra. Maar toch, zo, heen en weer. En dan lees je die brief en dan moet je dan als lezer uit concluderen, uit fantaseren wat er dus intussen heeft plaatsgevonden. En wat de achtergrond is, dat is literaire vorm. Die van een dagboek is trouwens ook redelijk bekend. Ja, nee, er zijn dagboeken die gepubliceerd worden. Maar er zijn ook boeken die geschreven zijn in de vorm van een dagboek. Op dezelfde wijze als met brieven. Dat kan je doen. Dat noem je gewoon een literaire vorm. Heb je dat nog? Nou, het Nieuw Testament komt althans leerstellig tot ons in de vorm van brieven. Dat wil zeggen, er is iets mee. En de geschiedenis van Jezus, om zo te zeggen, op aarde komt tot ons in vieren. Naast elkaar, parallel. Ik hou mijn hand zo, omdat mijn duim er dan achter zit, want dat is het boek Handelingen. Maar die structuur, die verhouding, 4 en 1, ja, dat vind je vanaf het begin van de Bijbel eigenlijk terug. Niet dat het erg opvalt, maar het is er altijd wel. Omdat 4 staat voor de uitwendige, de zichtbare, de vergankelijke dingen. En achter die vergankelijke dingen heb je altijd die ene, die vijfde, die 4 met elkaar verbindt. En die vijfde staat dan voor de geestelijke dingen die erachter steken. Heb je dat? Het is dus een herkenbare vorm. 4-1. Ik geloof dus niet in dat er nog meer evangeliën geschreven zijn in de zin van beschrijvingen van het leven van Jezus. Die zijn wel in omloop, overigens. Want er zijn natuurlijk mensen geweest in de loop der eeuwen die gedacht hebben, goh, dat is ook leuk, ik ga ook een evangelie schrijven. En dan noem ik het het evangelie van Petrus, of het evangelie van Jacobus. Dat zijn dingen die in omloop zijn, hoor. Ja. Ja, men doet maar wat, maar ik mis er geen één. 4-1. Waar nog bij komt, dat sinds mensheugen is, ik weet niet wie daar het eerst opgekomen is, of dat het ook al Joodse traditie is, maar er wordt toch altijd op gewezen dat de vier evangelisten een verschillend aspect beschrijven, samenvattend, van het leven van Jezus. Ik kan dat rustig zeggen, want als je mij wilt corrigeren, dan heb je nog een boel werk te doen. En ik denk niet dat u dat gaat doen. Namelijk de evangelie stuk voor stuk intensief lezen en herlezen en bestuderen enzovoort. En om daarna tot de conclusie te komen die anderen veel eerder getrokken hebben, dat Matthäus de Heer Jezus beschrijft met op de achtergrond zijn koningschap, zijn erfgenaam zijn van de troon, en een koninkrijk wat zou moeten komen enzovoorts. Dat Marcus de Heer Jezus beschrijft precies tegenovergesteld, namelijk als een dienstknecht. Mijn vader zei dan, nou ja, Matthäus gaat over de koning en wat, ja, koningschap, dat begint met een geslachtsreeks uiteraard. Met een geslachtsregister, want anders kan er geen sprake zijn van koningschap. Dus dat krijg je ook meteen in Matthäus. En als je in Marcus komt, dan gaat het over de Heer als dienstknecht. En, maar de geslachtsrekening van een dienstknecht is volstrekt onbelangrijk. Dat is nergens voor nodig. Daar vind je ook niks over in Marcus, over kerst, over de geboorte. Daar is die gewoon in één keer. Dat heb je dan. Om maar eens wat te noemen. In Lucas, kijk, die Matthäus en Marcus zijn dus tegenovergesteld. Wat interessant is voor de student, misschien kunt u er nog op promoveren, omdat het grootste deel van Marcus bijna woordelijk gelijk is aan wat in Matthäus vermeld staat. Alleen Matthäus is veel uitgebreider. Of soms is het bijna woordelijk overgenomen. Waarna theologen zich druk maken over de vraag wie het van wie heeft overgeschreven. Want in wetenschappelijke kring is het van belangrijk wie het plagiaat gepleegd heeft. En u weet, dat mag niet, je mag het van niemand overschrijven. Maar aan de andere kant, als je het van niemand overschrijft, is het wetenschappelijk niet verantwoord. Zal ik nog eens wat leuks zeggen? Hebben u dat nou ook, dan lees je van die moderne, zogenaamd evangelische, of hoe je ze maar noemen moet, tijdschriften. Iets met de Bijbel en christendom en kerk enzovoort. Daar staan een artikel in waarvan je dan zegt, interessant, maar gaat u verder. En dan onderaan, achteraan het artikel, daar krijg je dan een bronvermelding. Zoals daar zijn Wikipedia en weet je veel. En een boek als van Herlinsie, zal ik maar zeggen. Nou, nu niet meer, want men is hem alweer vergeten. Maar van die boeken die iedereen kent enzovoort. Maar er moet een bronvermelding op. Waarom moet dat in godsnaam? Waarom moet je een bron? Mijn vader heeft mij geleerd, je moet nooit vertellen wat je bronnen zijn. Je hebt maar één bron, dat is de Bijbel. Toch vertel ik wel eens wat mijn bronnen zijn. Om te voorkomen dat u denkt dat ik het allemaal zelf heb uitgevonden. Want dat is niet zo. Ere wie ere toekomt, maar toe maar. Maar in wezen had hij gelijk natuurlijk. Dat is onze bron, ja, de Bijbel. Dat is wat het is. Hè. Maar waarom moet het zo nodig vermeld worden? Achter zo'n onbenullig artikeltje, mooi opgemaakte pagina met een prachtig lettertype, kleuren, achtergrond enzovoort. Heel mooi, kleine lettertjes, want er is bijna geen ruimte voor. Dus moet ik een andere bril opzetten enzovoort. Een prachtig artikel en dan komt er een bronvermelding. Waarom een bronvermelding? om de wetenschappelijke verantwoording te suggereren. Zo van, we hebben er echt studie van gemaakt. We hebben zelfs Wikipedia nagezocht, zal ik maar zeggen. Ik vind het komisch. Ik vind het kinderachtig. Ik vind het echt kinderachtig. Citeer dan in een stuk iemand en zeg, die en die heeft gezegd of geschreven enzovoorts. Doe dat dan. Maar niet hun eigen verhaal schrijven, want dan zeggen, ja, bronnen, weet ik veel wat. Wikipedia, Rob Matske, prachtige bronnen, daar kun je altijd mee. Nou ja, enzovoort. Maar goed. Dat moet zo nodig wetenschappelijk verantwoord zijn. Ik heb daar verder helemaal niks mee. Maar toe maar. Maar je hebt hier Matthäus en Marcus tegenover elkaar. Wie het van wie heeft overgeschreven, weet ik niet. Maar algemeen, traditioneel, van honderden jaren terug, is Matthäus spreekt over de koning en Marcus over de dienstknecht. Marcus laat dus veel weg, ook, ja. Vergeleken met Matthäus. Maar daarna krijgen we Lucas, die de Heer Jezus beschrijft als mens in zijn menselijke omstandigheden. Als je bewijzen wil hebben, want sommigen willen dat bewijzen hebben dat de Heer Jezus mens was, dan kom je al gauw met teksten uit het Lucas-evangelie. De argumentatie daarachter is dan, ja, wat wil je ook, die man was arts. Deelmeester. Dus die was daar ook in geïnteresseerd. Je vindt dus het uitgebreidste verhaal over de geboorte van de Heer Jezus op aarde als mens, vind je bij Lucas. Het is een beetje gênant, de vertalers hebben het, of niet, maar waren, hebben het toch enigszins kort willen houden. Vandaar dat je een heel lang hoofdstuk 1 hebt en een heel lang hoofdstuk 2, terwijl dat met gemak 5 hoofdstukken hadden kunnen zijn. Maar goed. Anders neemt het nog meer ruimte in, is het idee. Maar dat is Lucas, de Heer Jezus als mens. En op aarde, want hoe je het precies moet zeggen weet ik ook niet, maar als mens op aarde. En dan heb je nog Johannes, maar die beschrijft de Heer Jezus in een hemelse positie. En alles wat hij over Jezus beschrijft heeft betrekking op die hemelse positie, die hij op aarde niet had, maar die hij dan toch in ieder geval had toen Johannes het schreef. En bovendien zegt Johannes, deze dingen heb ik u geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, omdat gij het gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat wil zeggen, Johannes beschrijft Jezus in een hemelse positie, waarin hij inmiddels dan ook verkeerde. Meer moet ik daar nou niet over zeggen, want dan verdwaal ik weer. Maar als ik één ding over zeg, dan is het dat in Johannes 3 lezen wij over dat Nicodemus wat vragen stelt en dat de Heer Jezus dan zegt, indien gij de aardse, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? En vandaar gaat de tekst verder, maar het punt is, daar gaat het niet meer, komen de woorden niet meer uit de mond van Jezus. Daar wordt beschreven dat de Zoon des mensen verhoogd is, dat in de hemel, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, tot aan de rechterhand Gods, enzovoorts. En als je die woorden in de mond van Jezus plaatst, abusievelijk, dan heb je een probleem, want dan spreekt hij over zichzelf als de Zoon des mensen die in de hemel is, staat er dan. Maar het is Johannes die het beschrijft. Maar het zit zo dicht op elkaar dat wij niet eens merken die overgang. Want wat beschreven wordt is natuurlijk de tegenwoordige positie van Christus en de dingen die hij op aarde deed, verwezen daarnaar en speciaal natuurlijk die zaken die Johannes dan in zijn boek beschrijft. Daar hoort ook onder Johannes hoofdstuk 17 het hoge priesterlijk gebed. Er zijn er, niet zo ver bij ons uit de buurt, zeg ik dan altijd maar, die beweren dat dat niet zo mag heten, het hogepriesterlijk gebed, omdat de Heer toen geen hogepriester was. Met het laatste moet ik u feliciteren. Hij was inderdaad geen hogepriester toen hij dat zei. Maar het is wel degelijk een hogepriesterlijk gebed. Want alles wat hij daarin zegt, heeft betrekking op het tegenwoordige werk van Christus. Hij grijpt daarop vooruit. En zelfs als hij zegt, ik heb ze bewaard en ik heb dit en dat. Dat is wat hij nu doet, ons bewaren. En ons heiligen in de waarheid en dat soort dingen meer. En niet iemand eruit verliezen, behalve natuurlijk het Jodendom, behalve Judas, zal ik maar zeggen. Heb u dat nog? Het is wel degelijk hogepriesterlijk, maar het is anticiperend op wat nog moest gebeuren. Maar het is retrospectief als Johannes het schrijft. Terugkijkend naar het verleden. Je moet wel enigszins bij de les blijven. Maar goed, Matthäus de koning, Marcus de dienstknecht. Lucas de mens. Als dat niet goed is, zeg ik, en op aarde. En bij Johannes, God. Of althans, in de hemel. En dan met enige nadruk op zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, want dat is het wel degelijk. In de kerkelijke traditie, en ik bedoel zelfs de oude Roomse, heeft men reeds deze vier aspecten van de vier evangeliën herkend en vergeleken met de aard of de verschijning van de vier cherubim, ook bekend als de vier dieren, die wij vinden. Ik vlieg er doorheen, want ik heb nog 1 minuut. Hè? Dus, en ik wilde er ook niet uitgebreid op ingaan. Maar toch, die vier cherubim vinden wij in Ezechiël 1, vers 10. En in Ezechiël 10, vers 14. En daarna als serafim in open, of als dieren, wezens, in Openbaring 4, vers 7. En dat was het dan. Dan zou je natuurlijk Ezechiël 10, vers 22 er ook nog bij op moeten noteren. Opnoteren. Ja. Daar vind je ze. In Ezechiël 1, vers 10 worden die cherubim beschreven als leeuw. Nou ja, al met het aangezicht van een leeuw. Maar dat woord aangezicht laat ik nu weg. Heeft kenmerken van, ziet eruit als leeuw, Ezechiël 1 vers 10. De leeuw, de os, de mens en de arend. En ik ben van mening dat deze volgorde volstrekt dezelfde is als die van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dat ik het zo formuleer, is omdat in de Romeinse traditie dat niet het geval is. Hoe dat daar wel is, ben ik vergeten. Ik geloof dat men de leeuw en de os verwisseld heeft of zo. Koningschap en het dienstknecht zijn heeft men verwisseld of zoiets. Dat weet ik nou niet meer, maar dat hoef ik ook niet te weten. Ik zeg u alleen nu, en daarmee heb ik u gewaarschuwd, dat de volgorde die ik in Ezechiël 1 vind, dat is dezelfde als Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De leeuw namelijk voor het koningschap, de os voor het slavenwerk, het dienstbaar zijn. Os is een lastdier. En dan de mens, overeenkomend met Lucas, de mens. En dan de arend, overeenkomend met Johannes, de hemelse aspect. Per slot, de leeuw staat voor koningschap over de aarde als zodanig. En de arend staat voor koningschap over de hemel. De leeuw is dominant op aarde sinds mensheugenis. De arend is dominant in de hemel sinds mensheugenis. Heb je dat? Dus dat zijn bekende beelden. En de os, ja, dat is nou eenmaal het lastdier. Dus ja, dat komt overeen met Marcus, dat is makkelijk genoeg. En de begrip mens hoef je niet eens als type te zien, want dat beschrijft Lucas, de mens. Zie? Dus die volgorde lijkt mij correct. In Ezechiël 10, vers 14, heet het de leeuw, een gerub en een mens en een arend. Daar wordt het begrip os vervangen door het begrip gerub. Daar kunt u problematisch over doen, maar dan moet ik u zeggen dat aangezien wij nou bespreken hoe een gerub eruit ziet met een leeuw, os en een mens en een arend, heeft het geen zin om dit begrip gerub uit Ezechiël 10 nader te specificeren, want we weten het niet. Je kunt hooguit, als je enige wiskundige aanleg hebt, concluderen dat het begrip gerub dus overeenkomt met het begrip os. En het daar even bij laten en dan verder doorgaan naar Openbaring 4. Daar hebben we namelijk de leeuw en kalf. Een mens en een arend. En ik meen in Ezechiël 10 ook, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Dus de lijstjes zijn min of meer gelijk. Het enige wat wisselt is de os. Die wordt ook een kalf genoemd, maar dat is niet tegenstrijdig. Want een kalf kan inderdaad een os zijn, toch? Een jong os. En vervolgens het begrip gerub. Dit is een moeilijke. Het begrip gerub zelf is een moeilijk begrip, omdat gerubim bestaan niet, dat weet u, hè? En die bespreken we hier wel even, maar in werkelijkheid bestaan ze niet. Ze werden gezien in een visioen, in Openbaring ook trouwens. Ze bestaan niet echt, het zijn, hoe moet je dat zeggen, het is symboliek, een gerub of een seraf. Het is hetzelfde, blijkbaar. Seraf betekent vurig. Maar waarschijnlijk betekent dat ook. Je kunt ze nog net waarnemen, maar ze zijn ongrijpbaar en ontastbaar en van een andere orde. Het enige commentaar wat ik uit de tekst van de Bijbel kan halen is dat in Hebreeën 9 heten ze gerubim, de gerubs der heerlijkheid, de gerubijnen der heerlijkheid, omdat ze daar afgebeeld worden op de Ark des Verbonds. En op de gerubijnen op het deksel zijn de gerubijnen der heerlijkheid. Ik geloof inderdaad dat het er 4 waren en niet 2. Maar dat moet u nu verder geen punt van maken. Want dat heeft u verder niet rechtstreeks mee van doen. Maar het lijkt me volkomen logisch. Maar dat terzijde. Dus gerub is de uitbeelding van heerlijkheid. En voor zover je betekenis van een woord, een Hebreeuws woord, kunt halen uit de letters van zo'n woord, wat inderdaad mogelijk is, algemeen bekend, van oudsher. Gerub komt overeen met begrip als begoer. En begoer, dat is het woord voor het eerst geboorterecht. En het komt overeen met berech of barug, de gezegende. En het komt overeen met knieën en dus knielen. Want je moet op je knielen om gezegend te worden en om heerlijkheid te ontvangen. Dat is het eigenlijk. En verder bestaat het ding niet. Er zijn nog een paar toepassingen van dit woord, maar die heb ik hier ook niet bij de hand. Het gaat maar om dat we beseffen dat het woord gerub staat voor heerlijkheid als zodanig binnen Bijbelse context. En dat die wordt toegeschreven hier in deze uiteenzetting, deze vergelijking aan de os, namelijk het kalf, dan moet ik u erop wijzen dat de Godheid sinds mensheugen is, en zeker ook in het land waar heel Israël vandaan kwam, dat is in Egypte, dat die Godheid onder andere werd uitgebeeld door één os, genoemd één stier, dat wil zeggen één mannelijk rund, de Apis, zo werd hij genoemd. Hoewel het geen aap is, maar een stier, hè? Maar goed, ja, dat ligt er voor dan toch. Nou ja. En dat bij de uittocht uit Egypte de Israëlieten zelf een godsbeeld gingen maken. Dat is een theologische bezigheid, dat weet u toch, hè? Dat heb ik van theologen geleerd. Die hebben mij dat zelf gezegd. Wat wij doen is een godsbeeld maken en voor zover het al gemaakt is, veranderen we, boetseren wij dat godsbeeld en passen het aan aan de tijd, aan de omstandigheden. Ze zijn geen trendsetters, ze lopen achter de trends aan. Je hebt er alleen maar last van, je hebt ze op sleeptouw, toch? Dat ben ik serieus, je hebt er niks aan. Bovendien was het verboden. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Niet in concreto, maar ook niet in abstracto. Nou ja, goed, maar de Israëlieten deden dat wel. Noemden hem dus ook Jehovah, maar het zag eruit als een kalf. Kalf. En toen werd door notabene Aaron, die wij vervolgens kennen als de hoge priester van het Oude Verbond en als type van Christus, werd gezegd: kijk eens Israël, dit zijn de goden, staat er in de Statenvertaling. Elohim heeft men daar ineens naar het meervoud vertaald. Maar het had net zo goed gewoon God kunnen zijn, zoals gebruikelijk. Dit is de God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. Morgen zullen wij voor Jehovah een feest vieren. Niet een andere God, maar dat was hun vorm die zij gaven aan God. Heb u dat nog? Het had zijn heerlijkheid moeten zijn. En van het kalf heb ik al sinds mensenheugenis, dat is mijn geheugen dan, gezegd van ja, een kalf. Veel fantasie hadden ze ook niet, of wel? In Egypte is het een stier, nou wordt Israël uit Egypte geboren. En wat wordt het dan? Als er iets uitgeboren wordt, een kalf. Dat is het. Nou ja, maar het staat dus toch voor de heerlijkheid Gods. Op verschillende manieren, maar dat moet ik die Hebreeuwse woorden uitleggen, daar begin ik maar niet aan. Je moet het gewoon nu even voor kennisgeving aannemen. De os uit Ezechiël 1 is in Ezechiël 10 een gerub en in Openbaring 4 een kalf. En dan wordt hetzelfde onder verstaan. En het moet dus logischerwijze overeenkomen met Marcus, dat wil zeggen met dienstknecht zijn. Het dienstwerk doen. Kortom, dat hele idee van vier min of meer verschillende evangeliën is wel degelijk in overeenstemming met Bijbelse structuren. En in het voorbijgaan noemde ik de Ark des Verbonds. Ik ben van mening dat aangezien in het Oude Testament staat dat er twee cherubim staan op het verzoendeksel aan elke kant, aan elke zijde, dat misschien betekent dat het twee zijn en de een aan de ene kant en de andere kant. Maar het kan net zo goed betekenen twee aan de ene kant en twee aan de andere kant. En als ik een keuze moet maken tussen die twee lezingen, kies ik voor twee aan de ene kant en twee aan de andere kant. Om de eenvoudige reden dat voor zover cherubim ooit ergens geteld worden, zijn het er vier. En dat vind ik doorslaggevend, voor mij althans. Ik schrik altijd als ik een afbeelding zie van de Ark des Verbonds. Met twee van die gevleugelde gestalten erop. Dan denk ik, nou ja. Laat maar. Maar ik hou het op vier. Want het is een uitbeelding, zegt Hebreeën 9, van de heerlijkheid van Christus. En daar gaat het maar om. Nou ja, dat is wat deze vier gezamenlijk doen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Eerlijk gezegd, nog een losse opmerking. Het zijn vier evangeliën. Een oude hobby waar je geen buil aan kunt vallen is het produceren van een harmonie, heet dat. Dat heet officieel zo. Een harmonie der evangeliën. Dan voegt men ze samen tot één. Schuif ze in elkaar. Mooi hobby ook voor de bronnensplitsers uit het Oude Testament. Die trekken het dan weer uit elkaar. En in het Nieuwe Testament schuiven ze vier evangelieën in elkaar. Ik persoonlijk heb die behoefte nooit gehad. Onder het motto wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen. Dat lijkt mij toch redelijk bijbels te klinken in ieder geval. Maar ik moet er ook bij zeggen dat ik ook tot op heden nog nooit echt een tegenstrijdigheid gevonden heb. Wel, tussen die evangeliën bedoel ik, hè. Wat ik wel vind is dat het anders beschreven wordt. Dat het vanuit een andere kant benaderd wordt. Maar, en dat de een wat weglaat wat de ander wel vermeldt en andersom, dat komt allemaal voor. Maar echte tegenstrijdigheid heb ik nog nooit gevonden. En voor zover ze toch gevonden worden door anderen, ben ik van mening, wat ik ervan gezien heb, dat het altijd berust op een foutieve lezing. Dat men dingen niet begrepen heeft. Of dat men het Oude Testament niet goed kent, niet begrijpt wat de, hoe dat in elkaar steekt enzovoorts. En daar laat ik het dan maar bij, want dat hoef ik verder natuurlijk niet toe te lichten. Kortom, de Bijbel opent met het Matthäus-evangelie. Ik persoonlijk heb de indruk om het grootste gewicht toe te kennen van alle vier. Ik ben daarmee sterk tegenover lui die zeggen, nee, het belangrijkste is het Johannes-evangelie. Maar ik moet u zeggen, het mogen dan zo zijn dat het Johannes-evangelie het meest spreekt en klemtoon legt op de tegenwoordige positie aan de rechterhand Gods. Dat is zo. Maar in het Johannes-evangelie vind je eigenlijk niks over, expliciet vind je eigenlijk niks over wie de Heer Jezus Christus eigenlijk is. Dat wil zeggen, van die dingen van dat hij de erfgenaam is van Adam en van David enzovoort, en dat hij hier op aarde een werk zou doen, dat hij een koninkrijk zou oprichten enzovoort. Kortom, de Joodse Messias, ik bedoel het echt zoals ik het nu zeg, de Joodse Messias herkennen in het Johannes-evangelie wordt toch moeilijk. En daarna mag u natuurlijk zelf bedenken wat er dan in het Johannes-evangelie staat, wat er wel op wijst. Zo van, bent u dan een koning der Joden? Bent u dan een koning? En dat de Heer dan zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Maar ja, dat bedoel ik nou juist. Daar wordt verder niet op ingegaan. Wordt aan de kant geschoven. Is niet aan de orde. Althans, het wordt door Johannes niet vermeld. Die heeft het alleen over de Heer die naar de hemel zou varen en dat ook inderdaad gedaan heeft en gezeten is in de rechterhand Gods. En dat de Joden het niet geloofden, maar dat het Oude Testament het wel degelijk voorzegd heeft enzovoorts. Dat is het dan. Dus ik denk dat het Matthäus-evangelie eigenlijk van het grootste historische belang is, ook met betrekking tot de toekomst. Hij zou wel degelijk hier op aarde het een en ander tot stand brengen. Dat dat tot op heden niet gebeurd is, dat leidt ertoe om het Matthäus-evangelie dan maar aan de kant te schuiven. En andersom, als je de hemelse positie van de Heer niet wil kennen, neem je toch het Matthäus-evangelie. Maar dan moet je wat erin staat zoveel mogelijk vergeestelijken, dan wel vertalen naar onze tijd. Zo van het koninkrijk, nou ja, dan moet je het niet al te letterlijk nemen. Het is overdrachtelijk en het is in je hart of wat het maar is. Het zijn idealen, de bergreden heb ik het over. Het zijn idealen die je maar voor moet stellen, waar je naar moet leven enzovoorts. Dan moet je het wegredeneren en dat is dus wat ook gedaan wordt. Maar goed, volgende keer het Matthäus-evangelie. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het grote voorrecht dat we in alle vrijmoedigheid uw woord voor ons hebben, ook deze avond. En dat we in de gelegenheid zijn om dat te bestuderen, open te slaan, tot ons te nemen, te overdenken, erover te spreken ook met elkaar. En als gevolg daarvan onze hoop en verwachting te stellen op u en op uw beloften voor vandaag en morgen. We danken u voor die beloften die u ook aan ons gedaan hebt onder dat nieuwe verband. Beloften met betrekking tot heerlijkheid die u aan ons openbaren en met betrekking tot een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Met betrekking tot een nieuwe schepping waarvan wij eerstelingen zouden zijn. En daarom, Vader, hebben we ook alle vrijmoedigheid om ons bij u aan te bevelen. Want wij vertrouwen erop dat u ons bewaart voor de boze. Dat u ons bewaart voor de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw. Voor de verwarring die daar heerst. en ons bekrachtigt zodanig dat we onze hoop en verwachting stellen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Amen.